Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u geschonken van God, de Vader van alle genade, door Jezus Christus, de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij deze zondagmiddag met elkaar Psalm 84, vers 3 en 4. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En vers 4... Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Het is Psalm 84, vers 3 en 4. Gemeente met de kerk van alle eeuwen, doen wij belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van het apostolicum en zingen dan samen Psalm 103 vers 9. Maar zeer gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen zijn, trouwens zelfs op het late nageslacht. Psalm 103 vers 9. En ieder spreekt in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing, gemeente, is uit de profetieën van Ezechiël, hoofdstuk 33, vers 1 tot 11, over een trouwe wachter. Hoofdstuk 33, vers 1 tot 11. Het woord van de Heere kwam tot mij: mensenkind, spreek tot uw volksgenoten en zeg tegen hen: wanneer ik een zwaard over een land breng en de bevolking van dat land neemt een man ergens uit hun omgeving en stelt die voor zichzelf tot wachter aan en die ziet het zwaard over het land komen en blaast op de bazuin en waarschuwt het volk. Als dan hij die het geluid van de bazuin hoort, die wel hoort, maar zich niets laat waarschuwen, en het zwaard komt en neemt hem weg, dan zal zijn bloed op zijn eigen hoofd rusten. Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord en zich niet laten waarschuwen. Zijn bloed zal op hem rusten. Hij echter die zich laat waarschuwen, redt zijn leven. Als de wachter echter het zwaard ziet komen en niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt. Een zwaard komt en neemt een leven onder hen weg. Dan is dat leven wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed eis ik van de hand van de wachter. En u mensenkind, ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. U zult een woord uit mijn mond horen en u moet hen namens mij waarschuwen. Als ik tegen de goddeloze zeg, goddeloze, u zult zeker sterven. En u hebt niet gesproken om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg. Dan zal die goddeloze in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Maar wat u aangaat, als u de goddeloze voor zijn weg gewaarschuwd hebt, en om hem daarvan te bekeren, en hij zich niet van zijn weg bekeert, dan zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar u hebt uw leven gered. En u mensenkind zegt tegen het huis van Israël, dit hebt u gezegd, omdat onze overtredingen en onze zonden op ons rusten en wij erin wegkwijnen, hoe zouden wij dan blijven leven? Zeg tegen hem, zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere, ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël? Zover onze schriftlezing, gemeente. En de tekst voor de prediking, de verkondiging, is vers 11. Dus Ezechiël 33, vers 11, zegt tegen hen, zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere, ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël? Maar eerst willen wij met elkaar de Heere vragen om zijn nabijheid en zegen. Groot en heerlijk God, die heilig is en te eren, deze zondagmiddag komen wij samen in stilte bij u, de God van ons leven, de Heere die lang geleden ons leven schiep, vanaf het allereerste begin tot op heden toe. En met ons leven in uw hand, met alles wat in dat leven aan de orde is, komen wij tot u. Dicht bij uw woord, uw heilig woord, uw goddelijk woord, de profetieën, uw woord dat de eeuwen door gesproken heeft. En dat spreken zal tot 's werelds allerlaatste uur, roepend, lokkend, trekkend met koorden der liefde tot omkeer. Onze tekst spreekt ervan, waarschuwing. U roept tot ons waken naar u en tot eer van u. O, mogen wij bidden met elkaar en zij die meeluisteren, met ons verbonden zijn, dat er mag zijn de gemeenschap der heiligen en het gebed voor elkaar. Mogen wij vragen om uw ontferming. Wat hebben wij nodig? Uw zegen. Dat genade ons deel wordt, of in ons leven genade vernieuwd wordt. Daar bidden wij om. En daarvoor zijn we samengekomen in Zeist, in de kerk. Opdat wij uw stem, uw heilstem, mogen horen. En opdat het gepredikte woord tot zegen mag zijn, de gezongen psalmen, prachtige liederen, gezegend door de werking van de Heilige Geest. En dat uw woord en de verkondiging tot omkeer mag zijn, tot bekering en vernieuwing van het geestelijke leven. Wilt u nog zondaren roepen, wilt u trekken, jongeren, trekken, volwassenen, ouderen. En u kent ieder van ons in zijn, als wij eventueel nog onbekeerd zijn. Als dat van ons gezegd moet worden, geeft dat we daarin niet kunnen vinden. Maar dat wij u gaan zoeken. En dat we uitgedreven worden om de genade en de verlossing te zoeken in onze Heer Jezus Christus. U weet, bij ons kan soms zo stil zijn in ons leven. Zeker wanneer wij nog voor eigen rekening leven. Dan zijn we daar blind voor de eeuwige dingen, allerbelangrijkste zaken. Dan zijn we nog blind voor de werkelijkheid van zonde en schuld. Nog blind dan voor de werkelijkheid van verlossing en de werkelijkheid van de dankbaarheid. Maar mogen wij smeken, leid ons op die weg door uw woord en geest. En wilt u onze harten openen. En wilt u zo verblijden door uw daden. Wilt u het hart van de broeders en zusters, de jonge mensen, zeker ons hart richten op de zaligmaker. De Heer Jezus Christus is het die centraal staat, zondagochtend, zondagmiddag. Opdat we sterk verlangen naar onze Heer Jezus Christus, om Hem te mogen zien in zijn onmisbaarheid. Christus mogen zien in zijn lieflijkheid, in zijn dierbaarheid, in zijn algenoegzaamheid. Christus mogen zien in de volheid van wie Hij is en wat Hij doet en wat Hij gedaan heeft aan het kruis van Golgotha en Paasmorgen. Mogen wij bidden voor heel uw kerk in deze wereld. De druk kan groot zijn, de moeite, de aanvechting. Maar wilt u heel dichtbij zijn, wat driedubbel nodig is, uw koninkrijk komen. En wij bidden nog voor de volkeren van deze wereld, in tijd van grote spanningen en onrust en dreiging. Geef wijsheid aan hen die regeren en dat ze de wijsheid zoeken mogen bij u. Wat zijn we daar aan toe? Trouwe God, wees met die landen waar ontzaglijk geleden wordt. Oekraïne, Midden-Oosten, waar gemoord wordt, mensen misbruikt worden, vreselijk geleden wordt daar onder de gevolgen van de zonde. Maar wilt u nog een keer geven ten goede en wilt u met uw barmhartigheid troosten, waar zo grote pijn en verdriet is. En bovenal dat de wereld het evangelie van de Heer Jezus Christus mag horen. Dat is de toekomst. Dat is onze redding. Mogen wij nog bidden voor de vakantieperiode. Een tijd voor zusters en broeders ook van ontspanning die we mogen hebben. Maar wilt u ook in de zomerweken, jong en oud, ons bewaren bij uw woord. En ook wanneer we eventueel met vakantie gaan, misschien in het buitenland doorbrengen of over zee reizen, is toch nodig dat wij leven voor uw oog. Maar wij bidden, wilt u allen beschermen die thuis blijven, zeker, en die reizen maken, dat er geen vreselijke ongelukken gebeuren. En wij bidden voor hen die op reis gaan, dat u hen wilt beschermen. En dat we onszelf ook mogen afvragen of onze reis pas voor de grote reis naar de eeuwigheid in orde is. Onze reis pas getekend is met bloed van de Heer Jezus Christus en verzegeld met de Heilige Geest. Heere, wij bidden, wilt u zelf er zijn. Doe verzoening over al het onze, al onze zonden. En hoor genadig naar ons gebed. Alleen om Christus willen. Amen. Wij willen eerst nog zingen. Gemeente, bijpassende psalmen 6, vers 4 en 9. Psalm 6, vers 4. Keer eindelijk, Heer, toch weder. Mijn ziel buigt zich ter neder. Hij redt haar van het verderf. En vers 9. De Heer wilt op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. Prachtige psalmen 6, vers 4 en 9. Na de verkondiging, gemeente, willen we straks zingen Psalm 95, vers 4. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verraad u niet, maar laat u leiden. Psalm 95, vers 4, na de prediking. Geliefde gemeente, de Babylonische ballingschap, ontzaglijke crisis in het volksbestaan. Misschien wel de diepste crisis voor Oud-Israël. De beetje vooraanstaande mensen uit Israël weggevoerd in ballingschap. En daar is het kommer en kwel. Die ballingen denken, oh vreselijk, vreselijk, wij kwijnen hier weg. Vreselijk, we gaan hier dood. En ach, één hoop ellende. Een uitzichtloze situatie, de Babylonische ballingschap. Echt een hopeloos geval, even menselijk gezien. Maar o wonder, de Heere God weet toch blijkbaar van hen af, ook van die ballingen. Want als God een trouwe profeet geeft in Israël, is het al een rijke zegen. Elia, Jesaja. Maar dat God zelfs in ballingschap, in Babel, een trouwe dienaar geeft, trouwe profeet Ezechiël. Nou, dat is nooit, nooit te begrijpen. En dat was voor Ezechiël ook een wonder. Dat de Allerhoogste hem trekt, hem roept. Mensenkind, ik heb u aangesteld als wachter. Dus dat is een bewijs van Gods ontferming en gunst. En Ezechiël dus een beetje een positie zal die gehad hebben. Daarom mee weggevoerd, dat hebben we gezegd. En dan in die Babylonische ballingschap, Ezechiël. De naam betekent God is sterk. Een zoon van de priester Buzzi, dus uit een priesterfamilie, getrouwd, jawel. Want je leest een keer dat zijn vrouw is overleden. Had ook een huisje in Babylonische ballingschap bij het kanaal, Ezechiël. En een heel gecompliceerde figuur, onze Ezechiël, heeft ook bijzondere ervaringen meegemaakt in de dienst van de Heere, visioenen gezien. Hij had blijkbaar toch visionaire aanleg, ook het roepingsvisioen, gemeente van Zeist. En er zullen een aantal mensen in de kerk zijn die zeggen het visioen van de dorre doodsbeenderen. En het visioen van de nieuwe tempel, die moet je niet nabouwen natuurlijk. Maar het is visionair, het is beeldspraak. Maar toch het visioen van die heerlijke toekomst, de nieuwe tempel. En zo wordt hij dus geroepen om profeet te zijn, wachter, trouwe wachter. Heeft hij enkele tientallen jaren zo het profetenwerk mogen doen in Babel. En met klem de boodschap van God doorgegeven aan die ellendige ballingen. Wat is de boodschap van God? Wat is de prediking van deze Ezechiël? Ja, gemeente, de majesteit van God en de nietigheid van de mens, preekte die overduidelijk. En de rechtvaardigheid van God, maar ook de verantwoordelijkheid van de mensen. En een beetje scherpe prediking. Kun je gerust zeggen, Ezechiël. En vanuit onze tekst, vers 11. Zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere, ik vind geen lust, geen vreugde, geen behagen in de dood van de goddeloze. Absoluut niet. Maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft, bekeer u van uw slechte wegen. Want waarom zou u sterven, huis van Israël? En met de hulp van de Heere, wat we hebben hard nodig, spreek ik over het thema. God heeft geen behagen in uw dood. Niets. En dan 5 punten. Allereerst, er is redding. Dat is 1. Een duidelijke aanwijzing. Dat is 2. Het wonder van Gods welbehagen, dat is 3. Een eedswering, dat is 4. En de gave van de zaligmaker, onze Heer Jezus Christus, dat is 5. Dus God heeft geen behagen, geen vreugde in uw dood, niet. Allereerst, er is redding. En twee, een heel duidelijke aanwijzing. En drie, het wonder van Gods welbehagen. En vier, een eedswering. En vijf, de gave van de zaligmaker. Een waarschuwend hoofdstuk, Ezechiël 34. En waarschuwingen, daar houden we niet zo erg van. En ook in een gezin, als een moeder zo'n jochie van een jaar of 5, 6 waarschuwt, of zo'n klein meisje waarschuwt, dat doe je niet met een heel vriendelijk lachend gezicht. Nee, natuurlijk niet. Maar dan moeder, een donkere stem of vader streng. En een waarschuwing. En die kinders, die voelen dat haarscherp aan. Moeder is streng of vader waarschuwt. En waarschuwingen in de Bijbel, die zijn er veel. In het Oude Testament wordt gewaarschuwd, broeders, zusters, in het Nieuwe Testament. En als God waarschuwt, dan is het wel nodig. Uiteraard, zeker, zeker, want leven is geen spelevaren. Leven is maar geen spel. Kijk, als je 3 zielen had, zou je er 1 misschien kunnen verliezen. Maar we hebben geen 3 zielen, 1 ziel. Maar er is redding, onze tekst. Er is ontkoming. Er is eeuwige behoudenis. God zegt zo waar ik leef of zo rechtig als ik leef. Ik vind geen behagen in uw dood. Geen vreugde in de dood van de goddeloze. Niets. Dus er is ontkoming. Het motief van deze tekst. Motief van deze woorden zijn ontferming van God en liefde. Want als er 1 gemeente van Zeist, 1 bewogen is met uw welzijn, als er 1 diep bewogen is met uw geestelijke behoudenis en geestelijke redding, is het God drieënig. En God is heilig, God is de hoogste, de voortreffelijkste, zegt Augustinus. God is de machtigste, de barmhartigste, de rechtvaardigste. God spreekt in onze tekst. Hij waarschuwt. Een waarschuwing, heel zinvol. Een voorbeeld. In de zomerweken worden soms reizen gemaakt. Ook de een zegt, ik ga naar Albanië. De ander zegt, ik ga naar Oostenrijk. Een ander. En zo komen soms broeders en zusters ook in bergachtige streken met zo'n autootje. Heel hoge bergen met diepe ravijnen, misschien in Albanië. Indonesië ben ik 1 keer geweest op familiebezoek. Nou, daar hebben ze bergen, ontzaglijke bergen. Indonesië, en diepe ravijnen. Onvoorstelbaar. Maar als je daar rijdt met je autootje in het middelgebergte of het hooggebergte, heel gevaarlijke route, broeder. Maar u rijdt te hard. U rijdt veel te hard met uw autootje en u schiet over de rand. Vreselijk, vreselijk. Ja, halverwege die helling, er hoeft geen bordje meer te staan, een waarschuwing, want dat is gewoon te laat. Dus zo'n waarschuwingsbord, broeder, zuster, er moet veel eerder staan, bijtijds waarschuwen. En het gaat niet over een reis door het hooggebergte, heel gevaarlijk. Maar de levensweg van u, van jou, van ons, en God waarschuwt. Want een kerkganger zegt, druk, druk, druk. Dat zeggen ze allemaal, zowat. Een ander denkt aan geld of status. En een derde zijn werk, zijn bedrijf. Of een vierde, een vijfde zegt, er komen appjes binnen en ik moet nog 20 mailtjes beantwoorden. God waarschuwt, God spreekt. Maar wat doe je dan? Ja, de een zegt, ja, ik ben voor mijn examen geslaagd. En ik ga een nieuwe opleiding volgen. Ik moet denken aan mijn toekomst. En ik heb nog een sollicitatie lopen. Het is even spannend. Ik heb nu geen tijd. Of een andere CGK die zegt, ja, bij ons gaat aardig. Als we nog maar wat kunnen kopen. En als we zelf maar aan onze trekken komen. En lieve broeders ook, ik zou ze nog niet graag de kost geven. Broeders, die hebben soms tamelijk goede gedachten over zichzelf. Als kerkganger, tevreden, menig een, niet weinig, tevreden met een stuk godsdienst en een stukje huisgodsdienst daarbij. Maar God spreekt, zo waar ik leef, ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeer u van uw slechte wegen. Want waarom zou u sterven? U hoeft niet te sterven. U hoeft niet om te komen. Dus het eerste is, er is redding. Er is een mogelijkheid. Er is ontkoming. Het tweede, de duidelijkheid van Gods aanwijzing. Twee. Want God spreekt, God waarschuwt. En zijn waarschuwingen zijn niet twijfelachtig en niet voor tweeërlei uitleg vaardbaar. Vergelijk het met verkeerstekens ook. Een verkeersbord, dat moet gewoon duidelijk zijn. En niet ingewikkeld of onbegrijpelijk als je daar rijdt met je autootje. Dat je zegt, oh, het buitenland met je andere verkeersborden. Wat betekent het? Geef je even het boekje uit het dashboardkastje. Maar dan ben je gauw te laat. Dus zo'n verkeersteken moet spreken. En heel duidelijk zijn, niet verwarrend. Bijvoorbeeld vallend gesteente, kijk uit. Of een overstekend hert, of een wolf, of een haarspelbocht. En Gods aanwijzing is overduidelijk. Er is geen enkele twijfel hier nodig. Ik verblijf me er wel eens over als ik als gastpredikant daar preken. Dan heb ik vaak genoeg gehoord, gemerkt, gezien ook wel, dat jongens en meisjes in de gemeente, kinderen horen er ook bij, die begrijpen de boodschap van de Heere God. Je moet een nieuw hart ontvangen, lieve jongen, meisje. En oh, vouw je handen, buig je knieën, vraag de Heere. Dat een kind van God mag zijn. De Heer zegt, komt herwaarts. Komt allen tot mij. En Gods boodschap. Zo'n jongen, zo'n meisje begrijpt dat. Een oude man zit misschien soms een beetje te dommelen. Ook. Dus er mag geen enkele twijfel zijn. De Heer spreekt hier. En ook persoonlijk. Dus de Heer zegt, bekeer je, lieve broeder, zuster, bekeer je van je slechte wegen. Het is uiterst persoonlijk. Kijk, het kan zijn, zeker, kan zijn in Zeist dat je zegt, ik heb een moeder, echte gelovige vrouw. Of een vader die de Heer mag vrezen, echt een kind van God. Nou, dan ben je geweldig gezegend. Dat durf ik rust te zeggen, ben je geweldig bevoorrecht. Maar toch, je lieve moeder kan het niet voor jou doen. En je vader kan het ook niet voor jou doen, of een broer of zus. Dus het is uiterst persoonlijk. De Heere die wil jouw toebrenging en jouw omkeer, jouw behoudenis. Bekeer je van je zonden. Je zegt, ja, zonde, welke zonde? Ja, overtredingen of onreine gedachten in het huwelijk of voor het huwelijk. Of verschrikkelijk lelijk gedaan, een week of 3-4 geleden. Vreselijk lelijk gedaan op iemand. Ja, nog niet goed gemaakt. Er wordt nog niet zoveel goed gemaakt. Of dat je kijkt op je smartphone naar dingen waar je helemaal niet naar kijken moet. Maar de Heere zegt duidelijk, bekeer u van uw slechte wegen. Bekeer u, want waarom zou u sterven? En er zijn nog zoveel zaken naast God waar wij ons vertrouwen op stellen. De een zegt, ik heb de zaken goed geregeld hoor. En de ander die zegt, ik heb een contract. En een derde zegt, ik heb goede gezondheid, gezond als een vis. En een vierde nog weer wat anders. En de lelijkste afgod, dat is je eigen ik. Dat is helemaal om te huilen. En het is een wonder dat de Heer nog met drie bergen te maken heeft. Het is een wonder dat de Heer nog met zij te maken wil hebben. Dat de Heer nog naar u en jou en mij omkijkt. En dat de Heer spreekt, dat hij waarschuwt. Bekeer u, broeder, van uw ongelovigheid. Bekeer u van uw lauwheid. Bekeer je van je biddeloosheid. En wij met elkaar, we hebben veel te kleine gedachten van God. Dat voel je toch wel. En wat erger is nog, soms harde gedachten van de Heere God. Dat is helemaal vreselijk. Bekeer je. Want wij zijn verantwoordelijk. Hoe was dat in die ballingschap? Ik zal het proberen duidelijk te maken. Die ballingen, het is kommer en kwel. Het is één hoop ellende. Maar wat zeggen zij? Ze zeggen, ja, wij zitten hier in die Babylonische ballingschap. Vreselijk, vreselijk. Ze zeggen, onze ouders hebben het verkeerd gedaan. Onze vader en moeder hebben gezondigd. En opa en oma hebben vreselijk gezondigd, waarschijnlijk. En wij zijn het kind van de rekening. Wij zijn de dupe. Wij zitten hier in de Babylonische ballingschap en wij kwijnen weg. En wij gaan dood. Ja, vreselijk. Maar dat zeggen zij. Zo redeneren zij. De Babylonische ballingschap. Maar de Heere zegt, nee mensen. En dan onze tekst. God zegt, zo waar ik leef, ik vind geen vreugde in uw dood niet. Maar daarin dat u zich bekeert van uw weg en leef, bekeer u van uw slechte wegen. Want waarom zou u sterven? Er is een weg van ontkoming, er is redding. Het derde, wij zeggen eerst, er is redding, twee, een duidelijke aanwijzing, nu het wonder van Gods welbehagen. Dus God heeft geen vreugde, geen behagen in de dood van de goddeloze, absoluut niets. Mensen vragen soms zich af, die zeggen, God is zo groot, zo hoog, zo ver. Zou het God iets uitmaken? Of in Zeist, een man daar zijn knieën buigt en God vraagt, gena, o God, gena. Of een jongen of een meisje bidt en worstelt. God is zo hoog, zo ver. En wij zeggen, ja, in deze wereld, het is net een heksenketel. Deze wereld, er gebeurt zo ontzaggelijk veel. Hoe is het bij ons als wij horen in Haiti een scheepje gezonken, zoveel mensen verdronken. Of een aardbeving in Creta, misschien ook dood, ik weet het niet. Of in Nigeria, wat gebeurt er niet? Allemaal in Oost-Europa, houdt erover op. En zijn zoveel miljoenen mensen, miljarden, 8 miljard. En God, ja dat denk je, maar het is mis. Het is helemaal mis. Want dat is precies de boze. De duivel, die wil je dat wel wijsmaken. God geeft niks om jou. De duivel, die wil je dat wel wijsmaken. God bekommert zich niet om Zeist. En of daar iemand jong of oud zijn knieën buigt. Ja, toch wel. Want God ziet hen in die Babylonische ballingschap en die weet het heel goed. God heeft zelfs notabene een profeet gegeven, Ezechiël, met een boodschap. En wij geven soms weinig om de dood van een goddeloze. Als je iets hoort of in het nieuws ook, je zegt, oh vreselijk wat die man daar gedaan heeft, verschrikkelijk. Ze moesten hem dit of ze moesten hem dat. Ja, dan willen wij soms de dood van zo'n goddeloze. Maar God is totaal anders, broeder, zuster. De discipelen hadden ook iets daarvan, een schutje. Die zeggen ook een keer die Samaritanen en halen ze de neus op. De discipelen, de volgelingen van de Heer Jezus, die zeggen, zullen wij misschien onweer bidden? Een bliksemschicht bidden dat hij de Samaritanen treft. Ja, maar de Heer Jezus ging niet daarin mee. Die heeft hen duidelijk gecorrigeerd. En hier onze tekst ook, God zegt, zo waar ik leef, ik vind geen behagen, ik vind geen vreugde in de dood van de goddelozen niet. Maar zijn behoudenis, zijn omkeer, zijn toebrenging, zijn bekering, zijn vernieuwing. Onze tekst, God toont zijn innerlijk hier. God laat in zijn hart kijken hier. En daar is zoekende liefde tot verloren schaap. En gemeente van Zeist, oordelen, straffen. Straffen is niet Gods liefste werk. Maar hij roept tot bezinning. Direct al, Adam, waar zijt gij? Eva? En God trekt zondaren. Hij moet hard trekken. Hij moet keihard trekken. Maar hij trekt zondaren. En hij bearbeidt jongeren en volwassenen en ouderen tot het eeuwige leven. Want God is barmhartig. En hij wil genade bewijzen, toch? En hij wil de bekering van mensen en het behoud, de redding van zondaren. God wil verzoening. En hij heeft er zelf voor gezorgd. God wil verzoening. Maar hij heeft zijn zoon gegeven. Dus God zorgt zelf voor verzoening en vergeving. En dat God dus niet wil de dood van de goddelozen, de ondergang van de goddelozen, kun je dat bewijzen? Ja, broeder, bewijzen. Ja, dat kan ik bewijzen. Want als God dat wilde, dat God wilde de dood van de goddelozen, dan kon hij het doen. Dan zou de Heere God zo vele goddeloze mensen kunnen wegdoen. Maar God wil dat niet. God doet dat niet. Dus dat kun je bewijzen. God heeft geen vreugde in de dood van de goddelozen niet. Maar hij wil dat de evangelie gepredikt wordt. Zondagochtend, zondagmiddag. En dat zondaren behouden worden. De mensen in Zeist getrokken worden uit de duisternis en gebracht tot het licht, het eeuwige licht. En dat mensen zondaren gewassen worden door het bloed van de Heer Jezus Christus. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Reiniging en vernieuwing door God de Heilige Geest. Dat wil de Heer. En daarom bent u er nog. Iets oudere broeder, zuster, in Zeist, in Driebergen, ja, daarom bent u er nog. Misschien bent u nog ongered of onbekeerd, zou misschien kunnen. Maar daarom bent u er nog, dat de Heer zegt, voor die broeder kan het ook nog. En die zuster, op die leeftijd. God wil uw toebrenging. En wat geeft de Heer nog verbazend veel, de meeste van ons misschien bijna allemaal, zijn geboren en opgegroeid in een goed kerkelijk gezin. En wat geeft de Heer onnoemelijk veel als je een moeder hebt en een vader hebt. En als er warmte was thuis en een stukje harmonie ook. Goede woorden van moeder, vader, misschien oma ook nog, opa. En ze hebben je de weg gewezen, jongen, zoek de Heer, meisje, voor jou kan het ook. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is, roep hem aan. Terwijl hij nabij is, de goddelozen verlaten zijn weg en hij bekeren zich tot de Heere. Wat heeft de Heere dan heel veel gegeven, vermaningen, roepstemmen, nodigingen voor jong en oud. Maar wat doet u ermee, die hartelijke uitnodiging? Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed, God zal zelfs zijn leidsman wezen. Dat we niet alles van ons afschudden. Net als een eend in de singel of in de gracht. Zo'n eend die zwemt daar en die stapt op de kant op de oever en die schudt alles van zich af. Zo'n eend, die wordt eigenlijk niet nat of koud. Het is helemaal ingevet. Zo'n eend schudt alle water van zich af. Maar dat moeten wij niet doen, alles van ons af schudden. We hebben vaak nog te weinig aandacht voor Gods woord, Gods spreken. Dan luisteren wij nog veel te veel naar de stemmen van beneden en veel te weinig nog naar de stem van de Heere God. En de Heere zegt van u, van jou, ik heb absoluut geen lust in jouw dood, niet, maar in jouw bekering, in jouw eeuwige redding. En Johannes Calvijn, die heeft de Bijbelverklaring geschreven, ook van Ezechiël. Johannes Calvijn heeft keihard gewerkt, heeft hele Bijbelboeken, een groot gedeelte van de Bijbel heeft hij een verklaring van geschreven, ook profetieën van Ezechiël. Calvijn zegt, de Heere neemt hier alle excuus, neemt hij weg, alle verontschuldiging weg. Calvijn zegt, als wij volharden in het kwade, komen we om door eigen schuld. En even verder, de woorden van Ezechiël zijn duidelijk. God wil niet dat iemand verloren gaat. Hij wil uw bekering. Zijn woord is de weg des levens. De woorden van Ezechiël zijn duidelijk. Hij wil uw toebrenging. Zijn woord is de weg. Hij nodigt allen tot het leven. En dan hier een trouwe wachter, Ezechiël. Welke plaatje hoort erbij, welke illustratie? Ja, wij, kijk, Zeist, neem me niet kwalijk, maar dan denk ik dat is een soort een deftige stad, voor mijn idee. Maar oud-Israël, Ezechiël 47, in die tijd van de koningen en de profeten, dat was natuurlijk een heel agrarische samenleving. Die mensen werkten in de wijngaard, op de velden, met je wieden en dan hadden zij ook een wachter. Ze bouwden een uitkijktoren en daar zetten zij een man op. Je zegt, ja, waarom? Ja, als er gewapende mensen kwamen, Filistijnen met wapens, of Amalekieten of Amorieten, is heel wat afgevochten. Dan kon zo'n man waarschuwen. Of een jakhals, of een monster, of een roofdier, kon hij waarschuwen. Hij grijpt zijn bazuin en krachtig blazen. Je zegt, ja, dat is schrik, hè? Ja, dat is juist de bedoeling ook. Want op die uitkijktoren, en als hij gewapende vijanden ziet, soldaten, hij moet juist blazen en waarschuwen. Dan heb je net tijd om te rennen en net op tijd nog in veiligheid. Anders kost het je leven. Dat is de illustratie. En zo heeft de Heer dus Ezechiël aangesteld tot wachter. Maar als hij niet blaast, niet waarschuwt, ja, dan is het zijn schuld. Vreselijk, de gevolgen. Nog een eedzwering, want het Hebreeuws ook, onze tekst, vers 11. Zo waar ik leef, of zo waarachtig als ik leef, dat is een eedzweren. Een paar weken terug zijn wat nieuwe ministers aangetreden, een stel. En de meeste zeggen ik beloof, maar als ik goed heb, 6 hebben een eed gezworen. Zo waar ik leef, zo waarachtig helpen mij God almachtig, een eedzwering. Je zegt, is dat nodig hier? Wat ben ik dat met u eens? Als God iets zegt, dan kunnen wij het ermee doen. God is waarachtig, dat kun je van ons niet zeggen, ons met elkaar. Maar God is waarachtig. Die kan niet liegen. Dus als je vraagt, is nou nodig een eed zweren, ben ik dat helemaal met u eens. Kijk, in Zeist, ook als u ergens komt, u bent integer, en u stelt iets, u zegt daar iets, prima, prima. Maar die anderen zeggen, oh, geloof helemaal niks van. Geloof absoluut niets. U zegt dat wel, maar niks. Dan moet u het maar zweren. Anders geloof het absoluut helemaal. Zeggen, ja, waar ben je nu mee bezig? Dat is niet normaal. Als u niet geloven, dat is al verre van prettig. Dat is helemaal niet sympathiek. Ze geloven u totaal niet. En dan moet je het zweren. Ja, maar God spreekt in onze tekst. Ik wil niet jouw ondergang. Ik wil absoluut niet jouw dood niet. Maar dat je je bekeert. En dat God zegt voor die mensen tegen elkaar. Dan zal ik het zweren. Dus dat God niet alleen dat zegt. Ik wil jouw eeuwige behoudenis. Maar God zegt, ik zal het zweren. Zo waar ik leef. God kan niet zweren bij een ander, die of die of die. Dat haalt niks uit. Maar God zweert bij zijn eigen. Dat kan ook niet anders, bij zijn leven. Zo waar ik leef, spreekt de Heere. Ik heb geen lust in de dood van de stervende. Niets. Bekeer u en leef. Dus dat is heel stellig, heel duidelijk, heel positief. Waarom? Ja, dat voel je toch wel aan, zo'n machtige eed. En dat God een eed zweert, onverbrekelijk. Waarom? Ja, dat is om het harde hart van zo'n man te overtuigen. En de lastigste kerkganger, hij zegt, oh die, ja, dat zo iemand het goed zal ter harte nemen. En de moeilijkste broeder, ook de meest verstokte, de meest ongelovige, dat die weet dat het zo is, dat God niet wil jouw ondergang. Dan voel je wel aan om alle wantrouwen weg te nemen. Alle twijfel weg ermee. En geen enkele jongen of meisje daar een vraagteken achter mag zetten. En de man of vrouw evenmin. Dus die hoge en heilige God daalt zo laag af. Dat hij het heel duidelijk zegt. Niet alleen, maar dat God een eed zweert. Hij stelt hier de helderheid van de zaak, het wonder van Gods welbehagen. Het laatste, nog de gave van de zaligmaker. Want zou kunnen misschien dat u zegt, ja, u preekt wel, u probeert dat wel. Maar wij horen nog niet veel van de Heer Jezus Christus. Moet een Christusprediking zijn, Christocentrisch. Heel goed, kan niet beter. Maar toch wel, want de Heere Jezus is hier het dragende fundament van onze tekst. Christus is juist de grond van deze verkondiging. Zonder de Heere Jezus Christus kon die tekst nooit in de Bijbel staan. Dus deze tekst, zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere, ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël? Deze tekst is als met bloed geschreven. Het bloed van onze Heer Jezus Christus. En daarom, God spreekt heel, heel duidelijk hier. Een voorbeeld, waarom zou u sterven, vraagt de Heere. Voorzichtig zal ik proberen een voorbeeld te geven met schroom. Als je een voorbeeld hebt, die academische ziekenhuizen, universiteitsziekenhuizen in Groningen, in Leiden, Rotterdam, ook Utrecht. Utrecht staat propvol met ziekenhuizen. Maar zo'n academisch ziekenhuis, daar heb je natuurlijk heel ernstige afdelingen van intensief care. En daar liggen patiënten, een patiënt, nog een. Denk je, oh wat een ernstige zaal. Zo'n academisch ziekenhuis. En daar sterven ook wel mensen iedere week. En wel meer. Maar als je daar zou lopen tussen die patiënten, zo'n intensief care afdeling en rechts en links zeggen, waarom zou je sterven? Waarom zou je sterven? Ja, dan zeg ik, dat is niet alleen vreselijk lomp, dat is het. Maar dat kan natuurlijk niet. Dat kun je natuurlijk nooit doen. Vanzelf niet. Waarom zou u sterven? Maar hier in onze tekst, de Heere God kan daar vragen, waarom zou jij sterven? Omdat er ontkoming is. Kan God het vragen, want u hoeft niet te sterven. God zorgt voor de zaligmaker. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Dus door de Heere Jezus Christus is er eeuwige redding en behoudenis. Dus dan mag God het op deze manier vragen. God zegt het duidelijk. Hij zweert een eed, notabene. En hij mag ook vragen, lieve broeder, zuster, jonge mensen, waarom zou jij sterven? Want dat hoeft niet, dat moet helemaal niet. Er is omkeer nodig en mogelijk en bekering en vernieuwing en behoudenis. Bekeer u en zoek het alleen bij de Heer Jezus Christus. Hij is de enige die u redden kan. Christus is juist het middelpunt van onze tekst. Dat is de grond, dat is het fundament, het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, het kruis van Golgotha. En dan mag je zeggen, waarom zou jij sterven? Dat moet niet. Want de Heer Jezus, wie is met hem te vergelijken? Hij is de enige middelaar tussen een heilig God en een schuldig volk. Christus is de enige die verzoening kan schenken door zijn bloed en door de werking van de Heilige Geest. Hij is de enige weg terug naar God die wij in het paradijs zijn kwijtgeraakt. De Heer Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Als je het samenvat, hij is de ware levensweg. En niemand kan tot de Vader komen dan door hem. En in hem is er een nieuwe weg, een levende weg geopend, maar het kan nooit buiten Christus om. In hem ligt de grote rijkdom en zaligheid voor u die alles verbeurd heeft. Voor u die weet dat je nergens recht op heeft en nergens aanspraak op kan maken. Maar je kan behouden worden, broeder, zuster, jonge mensen. Je kan zalig worden door de Heer Jezus Christus. Door zijn liefde, door zijn barmhartigheid, door zijn volbrachte werk. En de Heer Jezus heeft grote liefde, onbegrijpelijke liefde. Er is slechts één waar een arme zondaar zo terecht kan. Want niemand zal de zondaar in zijn nood begrijpen buiten de Heer Jezus Christus. Hij weet alles van arme zondaren af. Hij weet van uw nood, uw zorg, uw pijn, uw bidden, uw smeken, uw zuchten. Hij weet ook van de machteloosheid van zo'n wat oudere broeder of zuster. Hij weet van uw zonden. En de Heer Jezus Christus is gekomen om voor de zijne de dood in te gaan. Dat heeft hij vrijwillig gedaan. Heeft hij uit liefde gedaan. De dood in om het eeuwige leven te schenken. Heeft hij niet gedaan omdat hij zei, het zijn goede mensen. Wat heeft hij gedaan om het welbehagen van God de Vader, het eeuwige reddingsplan, om dat te vervullen? Heeft hij gedaan uit liefde die onbegrijpelijk is. En de Heer Jezus Christus is aan Gods rechterhand, maar dat is niet erg. Hij heeft altijd om voor zijn kerk te bidden. En alles wat de gemeente van Zeist nodig heeft, is bij de Heer Jezus Christus beschikbaar. Wil je reinheid in de geboorte van de Heer Jezus Christus. Het is er. Wil een broeder of zuster of jonge mensen, wil je verlossing? Dat kan ook. In Christus lijden is dat. Wil iemand vrijspraak? Dat kan ook. Dat is in Christus veroordeling. Is vrijspraak. Bevrijding van de vloek. Ja, in zijn kruis. En wil je de doding van ons vlees? Dat is ook nodig. Wil iemand de doding van ons zondige vlees? Dat kan in zijn graf. In het graf van de Heer Jezus Christus is de doding van ons zondige vlees. Wil je een nieuw leven? Zeker, dat kan. Een nieuw leven in de opstanding van de zaligmaker. En wil iemand jong of oud bescherming, bewaring, troost? Het is in het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Alles in hem te vinden. En hij zegt, komt herwaarts tot mij, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Zo gij zijn stem dan heden hoort, geloof zijn heil en troostrijk woord, verraad u niets, maar laat u leiden. Amen. Gemeente, laten wij danken en bidden. Heel veel dank, heren, dat we in uw huis mochten samen zijn, mochten lezen uit de profetieën van Ezechiël, treffend bijzonder hoofdstuk ook, waar u zelfs in die Babylonische ballingschap, zo'n vreselijke, uitzichtloze situatie, zelfs een dienaar gezonden hebt, een trouwe wachter, Ezechiël, die de bazuin aan de mond zet en als het nodig is krachtig waarschuwt. En zo hebt u tegen ons ook duidelijk gepreekt voor de meeste decennia lang. En wij bidden, wij smeken, wil u zelf met de Heilige Geest onze harten aanraken. Dat wij grote gedachten van u hebben. Dat we niet zeggen, komt hierdoor, komt daardoor, excuses uitvluchten. Maar die persoonlijke verantwoordelijkheid. En dat u juist wil onze toebrenging, onze omkeer, onze eeuwige behoudenis. Heren, dat we het ter harte nemen. Dat we de biddende mee werkzaam mogen zijn voor uw troon, voor uw aangezicht. En dat uw woord ook anderen zou mogen bereiken. Mensen, ook volksgenoten tot wie het evangelie van de Heer Jezus Christus nog nauwelijks is doorgedrongen. Die zijn er ook in Zeist. Laten wij het van u mogen verwachten. En dat zou die boodschap ook van Oud en Nieuw Testament verspreid mag worden en gezegend mag worden. Wilt u ook onze kerken bewaren bij uw woord, Oud en Nieuw Testament, onfeilbare woord van God. En wij smeken werkkrachtig door woord en geest, opdat nog vele zondaren u leren kennen en zichzelf leren kennen. U valt mee, wij vallen tegen. Zichzelf leren kennen en de Heer Jezus Christus leren kennen. En zo bidden wij voor heel kerkelijk Nederland met alle scheuren en rafelranden die het kerkelijke leven kenmerken. Maar trouwe God, breng bij één, opdat het mag worden één herder en één kudde. Die heerlijke toekomst, het uitzicht voor de kerk. En zo bidden wij om de toebrenging ook van hen die ons zo lief en dierbaar zijn. De kinderen van onze kinderen, als we die hebben mogen. De nieuwe generatie ook. Wilt u zo nog de gemeente van Zeist bouwen. En jonge mensen en broeders en zusters oefenen in het geloof. En mogen we zo weten dat u werkt ook in Zeist door. Werkt in de geslachten, de families, de gezinnen, de harten. En geef ons een teer leven, een biddend leven. En dat we zo verbonden mogen zijn aan de troon der genade. Neem weg al onze zonden, delg uit al onze overtredingen. En was en reinig ons door het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. En de nood in deze wereld zegen toch alle werk van barmhartigheid. Waar de nood zo diep is, zo groot. En het leed, gedenk aan oorlogsvluchtelingen. En geef ons ook een bewogen hart. Onder die vluchtelingen zijn ook christenen en gelovigen. En geef zo adequate hulp waar dat maar enigszins mogelijk is. En wilt u zijn de koning van uw kerk. In de dorpen, in de steden. En wilt u heen werken naar de komst van de Heer Jezus Christus op de wolken des hemels. Uw koninkrijk komen. Mogen we daarnaar uitzien. En dat er velen ook een plekje mogen hebben in die heerlijke toekomst. Ook uit Zeist. Alleen uit genade. Amen. Mogen we nog zingen Psalm 102, vers 10 en 16. Dan wordt Gods trouw verheven en zijn dierbare gunst beschreven voor het dankbaar nageslacht. En vers 16, uw knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen, ja, bevestigd in hun staat. En wat er volgt in Psalm 102, vers 10 en 16 en de collecten, de eerste collecte voor de kerk. Tweede collecte, kerkelijke kassen. Hartelijk aanbevolen. Gemeente gaat dan zijn in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.